Richteren, het 12e hoofdstuk willen we met elkaar lezen, dat wil zeggen een paar versen daaruit. Want we gaan vanavond lezen over Abdon, dat is de voorlaatste richter, volgende keer, de laatste keer, over 4 weken dan gaat Peter het nog hebben over Simson. Ja, en als je dat dan zo vergelijkt met elkaar, wat er over Abdon staat en wat er over Simson staat, dan zie je dat het wel een beetje onrechtvaardig of ongelijk verdeeld is allemaal. Want er gaan aardig wat hoofdstukken over Simson. En er gaan 3 versen over Abdon. Vorige keer hebt u ook al 2 van die richters gehad waar ook maar weinig van staat. Nou ja, dat is vanavond dan ook zo. Dus ja, ik moet u eerlijk zeggen, broeders en zussen, valt ook wel niet mee dan. Hè, om daar toch weer een heel verhaal van te maken, zeg maar. Richteren 12, vers 13. We gaan het eerst maar met elkaar lezen. Ik ga even mijn jasje uitdoen. Ik heb het nou al warm. Ja, ook. Ik heb hem ook uitgedaan, ja. Later maar uitdoen, man. Richteren 12, vers 13. Er staat: na hem richtte de Piratoniet Abdon, de zoon van Hillel, Israël. Hij had 40 zonen en 30 kleinzonen die op 70 ezelhengsten reden. En hij richtte Israël 8 jaar. En de Piratoniet Abdon, de zoon van Hillel, stierf en werd begraven te Piraton in het land Ephraim, in het gebergte der Amalekieten. Nou, dat was het dan. Hè? Dus, fijne avond nog verder. Ja. Dus dat is allemaal niet zo heel veel. Ik heb voor mezelf even zo'n stukje structuur gemaakt, hè, van deze paar versen. Er wordt hier 2 keer in vers 13 en in vers 15 aan het begin wordt er gezegd dat de Piratoniet Abdon, de zoon van Hillel, richtte dan wel stierf. Dus het gaat daar over zijn begin en over zijn einde eigenlijk. Er wordt verder iets gezegd over deze Abdon, en dat is in vers 14, dat is het tweede wat opvalt, dat is dat hij 40 zonen, 30 kleinzonen had. En dat is verbonden aan het tweede deel van vers 15, daar staat en dat hij werd begraven te Piraton in het land Ephraim. En dan staat eigenlijk een beetje op zichzelf wat er aan het einde van vers 14 staat, dat hij Israël 8 jaar richtte. Hij richtte Israël 8 jaar. Nou goed, wat moet je met zo'n geschiedenis, zo'n korte geschiedenis? Het is haast meer eventjes een vermelding. Je krijgt haast een beetje zo'n idee, net zoals in die geslachtsregisters. He, dan worden daar namen genoemd. Sommige namen die worden daar maar 1 keer genoemd, voor wat betreft de hele Bijbel. Je komt ze ook verder helemaal niet meer tegen. Maar goed, we hebben hier natuurlijk wel met een richter te maken. En we hebben in de afgelopen Bijbelstudies inmiddels toch wel gezien dat al die richteren, als je goed naar ze kijkt, als je ze bestudeert, als je kijkt wat ze allemaal doen, of wat ze hebben, of hoe ze reageren, al dat soort zaken, dat ze dan juist heel veel lijken op de Heer Jezus. Beelden zijn, typen zijn van de Heer Jezus. Je ziet als het ware in het klein iets van het werk dat Christus later zou doen. Nou, bij de een ligt dat wat meer vooraan, bij de ander ligt dat wat meer verborgen. Ik denk dat we, wat Abdon betreft, het toch vooral moeten zoeken in de betekenis van zijn naam. Maar goed, daar willen we zo meteen of strakjes ook wel eventjes op terechtkomen. Maar ik zou eigenlijk eerst nog wat willen zeggen over al die getallen. Want er worden wat getallen genoemd in vers 14. Het gaat over 40 zonen. Je zal maar 40 zonen hebben. En 30 kleinzonen. En die reden op 70 ezelhengsten. Dus dat is ook een soort optelling natuurlijk. 40 zonen, 30 kleinzonen en ze reden op 70 ezelhengsten. Ja, en dat zijn nou van die dingen, broeders en zusters. Dan denk je van heb je dat niet? Dat je denkt van wat heb je eraan, hè? 40. Als je dat getal 40 opzoekt in de Bijbel, dan zijn er bijvoorbeeld 8 gelegenheden, heb je weer dat getal 8 terug, dan zijn er 8 gelegenheden waarbij er sprake is van een periode van 40 dagen. En op de een of andere wijze, als je dat getal 40 in zijn geheel bestudeert in de Bijbel, hè, dan kom je er eigenlijk wel achter dat 40, dat het iets te maken heeft met beproeving. Dat is vaak de aanduiding van een tijd in dagen of in jaren, hè, waarin er een bepaalde beproeving plaatsvindt. De periode tussen Adam en Christus, ja, dat was bijvoorbeeld ook een periode van 40 eeuwen. 40 keer 100 jaar, in die zin eeuwen. 4000 jaar. 40 dagen, er wordt gesproken over Mozes, die op de berg is om de wet te ontvangen. 40 dagen is hij daar. En dat is voor het volk in ieder geval een beproeving. Want ze denken van, ja, waar blijft die Mozes? We weten niet wat er van hem geworden is. Nou, en dan hebben ze daar dat gouden kalf gemaakt. Hè, want ze denken van, ja, die Mozes, die zien we nooit meer terug. En nou, dan wordt daar dat gouden kalf gemaakt, dat wordt aanbeden, daar wordt omheen gedanst door het volk. En er wordt zelfs tegen dat gouden kalf, wat ze notabene net zelf hebben zitten maken, daar wordt gezegd, u bent de Heer die ons verlost heeft uit Egypte. Dus ja, dan moet je ook wel over een behoorlijke dosis fantasie beschikken natuurlijk. Ja, zo gaat dat toch? Het is iets tastbaars. Dat zit blijkbaar in ons mensen. Het is voor ons makkelijker. Ja, denken we tenminste. Het is makkelijker om te zien dan om te geloven. Dan om te zien of niet te zien. Maar ja, wij wandelen, dat is toch het kenmerk van een gelovige. Wij wandelen niet in aanschouwen, zegt de apostel Paulus. Dus niet door te zien. Wij zien de Heere God nu niet. Maar wij geloven wel dat Hij er is. Dat Hij bestaat. En dat geloof, ja, dat is weer de zekerheid van de dingen, hè, die wij niet zien. En het bewijs van zaken waarop wij hopen. En dus ja, het is ook allemaal wel enerzijds heel begrijpelijk. Het is heel menselijk wat de Israëlieten daar doen. Maar aan de andere kant laat het zien dat het geen gelovigen waren. Tenminste, niet echt, hè, wat je van een gelovige mag verwachten. Nou, Mozes komt dan aan het einde van die 40 dagen periode, komt er weer de berg af. En dan hoort hij het al. En dan hij heeft daar die twee stenen tafelen waarop de wet samengevat staat. Hè, door de vinger Gods beschreven notabene. En hij ziet daar dat volk. En ja, vanuit een grote woede en teleurstelling. En smijt hij die stenen tafelen op de grond. En dat heeft het voor hem gedaan. En dan lees je vervolgens dat Mozes weer 40 dagen de berg opgaat. En weer zijn de 40 dagen van beproeving, ja, voor het volk van Israël in feite, afwachten. En dit keer wachten ze dan wel af. Ze hebben hun lesje wel geleerd. Maar je ziet daar ook iets aan, dat wat God betreft, het gaat niet om het eerste, maar het gaat altijd om het tweede. Het eerste, dat is tijdelijk. Het tweede, dat is blijvend. Dat heeft in ieder geval te maken met de grotere dingen. Dat zie je natuurlijk, zoals in dit geval, ja, bij die wet, die twee stenen tafelen. Die eerste twee stenen tafelen worden kapot gegooid door Mozes, de middelaar. En vervolgens komt Mozes toch opnieuw met een nieuwe set weer naar beneden toe. En daarin zie je al iets van dat oude verbond en het nieuwe verbond. En onder die verbonden, onder het oude en het nieuwe verbond, ligt de wet Gods. De wet Gods, dat is waar Paulus ook van zegt in het Nieuwe Testament, daar verlustig ik mij in. Nou, die wet Gods, die kreeg, zeg maar even voor het gemak, in het Oude Testament, kreeg die handen en voeten in wat wij dan noemen de wet van Mozes. En in het Nieuwe Testament krijgt die handen en voeten, het heeft allemaal met Israël te maken, wordt die wet Gods zichtbaar in het nieuwe verbond, het verbond van de geest. En daartussenin staat Mozes, de middelaar, die eerste wet verbreekt. En ergens zie je daar natuurlijk ook weer een prachtig beeld in van de Heer Jezus Christus. Die gestorven aan het kruishout op Golgotha, de wet der geboden buiten werking gesteld heeft. Dus die eerste wet heeft hij buiten werking gesteld. Krachteloos gemaakt, zegt Paulus. Nou goed, dat zie je daar in Mozes en in de geschiedenis van Mozes, in die 40 dagen voor en 40 dagen daarna. Nou, zo gaat het allemaal verder, broeders en zusters. De verspieders heb ik hier nog staan. Die zijn 40 dagen in het land. 12 verspieders. Elia was ook 40 dagen op Horeb. Toen Jona uiteindelijk in Nineveh terechtkwam na een omzwerving om te prediken, kreeg Nineveh 40 dagen de tijd om zich te bekeren. Ezechiël. En dat, als je dat dan zo leest, dan denk je van ja, dan ben ik toch ook wel weer blij dat ik geen profeet ben. Maar Ezechiël, die moest 40 dagen op zijn rechterzijde liggen. Om daarmee te symboliseren de 40 jaar van de overtreding van Juda. De twee stammen. Dus die mensen die liepen daar en die zagen daar die Ezechiël liggen op zijn rechterkant. En waarom lig je daar? Ja. Ja, dan gaat hij dat vertellen. Als een beeld dus van de overtreding van Juda. 40 jaar overtreding van Juda. Heb je ook weer dat getal 40. Nou ja, het bekendste is natuurlijk de Heer Jezus. Die 40 dagen verzocht werd door de duivel. En ten laatste kreeg hij honger. Staat er dan. En ook de opgestane Heer. Die verscheen 40 dagen aan zijn discipelen. En in die periode sprak hij over alles wat het Koninkrijk Gods betrof. Nou, dat zijn 8 perioden van 40 dagen. De Heere, dat wordt dus besloten met de Heere die 40 dagen met zijn discipelen spreekt. Dus dat is het ene getal wat daar zo naar voren komt. 40, ja, 40 zonen. Dat getal 40 in ieder geval, en het wordt heel expliciet genoemd, dat bepaalt ons bij verzoeking, beproeving. En ik heb het dan alleen nog maar over 40 dagen gehad, maar je kunt in de Bijbel meer dan 15 perioden ontdekken van 40 jaren. 40 jaar in totaal in de woestijn. 40 jaar die beschreven wordt vanaf de opstanding tot aan de verwoesting van Jeruzalem. Ook dat is 40 jaar. Nou ja, 40 jaar dus van overtreding van Juda. En zo kun je nog wel even een tijdje doorgaan. Saul 40 jaar koning, David 40 jaar koning, Salomo 40 jaar koning. Er zijn 3 richteren geweest, ik weet niet of je het nog onthouden hebt, die 40 jaar gericht hebben. Dus dat getal 40, ja, dat komt in heel veel opsommingen komt dat wel naar voren. Het getal 30, en ja, daar heb ik wat bij staan, dat heb ik niet van mezelf, broeders en zussen, dat heb ik uit een boek van Bullinger. Dat heet Number in Scripture, dat getallen in de Bijbel of in de schriften. We zijn bezig om dat te vertalen, dus we hopen dat dat volgend jaar uit kan komen. Zeg maar een hele uitgebreide versie van het boekje Bijbelse getallen, wat vorig jaar is uitgekomen. Daar staan echt alle getallen ook in. Dat is een soort standaardwerk. Maar daar schrijft hij in, maar goed, dat kunt u straks of tegen die tijd dan wel een keer lezen. Maar daar schrijft hij in dat het getal 30, dat wijst op een hogere graad van volmaaktheid van goddelijke orde. Nou, daar kun je het mee doen, hè. En hoe komt hij daaraan? Nou, omdat dat getal 30 opgebouwd is uit 2 volmaakte getallen. Het getal 3 en 10, 3 keer 10. En 10, dat heeft te maken met ordening in de Bijbel. En 3 is het getal wat met de goddelijke perfectie te maken heeft. En zo komt hij daarop terecht. En ja, hij schrijft dan dat het getal vaak het juiste moment markeert waarop iets gebeuren moet. En een van de bekendste voorbeelden wat dat betreft is dat de Heer Jezus 30 jaar oud was toen hij begon aan zijn openbare bediening. En zo heb je Jozef die 30 jaar oud was toen hij voor Farao stond. Zo staat er in Genesis. En zo heb je ook David die 30 jaar oud was toen hij begon te regeren. David, een type, een beeld van Christus, net als Jozef trouwens. Net al gezegd, David regeerde 40 jaar, dus als je dat bij die 30 optelt, ja, dan kom je op 70. En dat is ook weer wat hier gebeurt. Hè? 40 zonen, 30 kleinzonen, bij elkaar 70 ezelhengsten. Mannelijke ezels, staat er. Dus niet ezelveulens, maar mannelijke ezels, ezelhengsten. En dat zijn er dan 70. En dat getal 70 is ook weer de combinatie van 2 volmaakte getallen. Namelijk 7 en 10. En we hebben net even aan het begin van de avond wat gelezen uit Efeze 1. Nou, dat weet u wel, daar gaat het over de geestelijke zegen, maar die bestaat uit 7 ja, onderdelen. En dat is al de geestelijke zegen. En als je kijkt naar de wapenrusting Gods in de Efezebrief, trekt al de wapenen aan, dan blijken dat ook 7 onderdelen te zijn. Dus je ontdekt heel vaak een opsomming van 7 in de Bijbel om ja, volmaaktheid ook weer aan te duiden. En 10 heeft dan weer met die ordening te maken en dergelijke. Nou ja, Gideon had ook 70 zonen. Daar heb ik vorige keer bij stilgestaan. De mensheid, die is wat God betreft verdeeld in Genesis 10 in 70 volkeren. Er waren 70 oudsten van Israël. En het huis van Jacob dat naar Egypte trok, toen Jozef daar al was, dat bestond uit 70 zielen, zegt Genesis. En de Heer Jezus zond 70 discipelen uit. En er waren 70 zevens besloten over Juda. En dat gebeurde daar in Babel, waar Juda 70 jaar in ballingschap was. Zodat Jeruzalem haar 70 sabbatjaren kon inhalen. Dus ja, dat getal 70 dat komt wel vrij vaak voor in de Bijbel. Maar dat er nou zo bij staat dat zij op 70 ezelhengsten reden. Als je over die ezelshengsten nadenkt, ja, dan. Toen moest ik toch wel denken aan de intocht van de Heer Jezus in Jeruzalem. Laten we dat gedeelte er eens bij zoeken. In Matteüs 21 kunt u dat vinden, onder meer. Het staat ook in Lucas, maar we gaan even naar Matteüs 21. In het eerste vers, begin ik maar gewoon te lezen. Daar staat, en toen zij Jeruzalem naderden en te Betfage kwamen aan de Olijfberg, toen zond Jezus twee discipelen uit, tot wie hij zei, ga naar het dorp dat tegenover u ligt en terstond zult gij een ezelin vastgebonden vinden en een veulen bij haar. Maak haar los. En brengt haar tot mij. En indien iemand u iets erover mocht zeggen, zeg dan, de Heer heeft ze nodig. En hij zal ze terstond zenden. Dit is geschied, staat er dan in vers 4, opdat vervuld zou worden, hetgeen gesproken is door de profeet, toen hij zei, zegt der dochter Sions, zegt tot de dochter van Sion, zie uw koning komt tot u, zachtmoedig en rijdend op een ezel en op een veulen. Eigenlijk moet je het daar zo lezen. Hij rijdt op een ezel, namelijk op een veulen. Het jong van een lastdier. En dat veulen waar hij op reed, dat was uiteindelijk een mannelijk dier. Daar staat er in vers 6. Nadat de discipelen heen gegaan waren en gedaan hadden zoals Jezus hun had opgedragen, brachten zij de ezelin en het veulen. En zij legden hun klederen daarop en hij ging daarop zitten. En het merendeel der scharen spreidde hun klederen op de weg, anderen sloegen takken van de bomen en spreidden die op de weg. En de scharen die voor hem uitgingen en die volgden riepen zeggende, Hosanna, de zoon van David, gezegend hij die komt in de naam des Heren, Hosanna in de hoogste hemelen. En toen hij Jeruzalem binnenging, kwam de hele stad in rep en roer en zei, wie is dit? En de scharen zeiden, het is de profeet, Jezus, van Nazareth, in Galilea. Ezelshengsten, nou ja, 70 ezelshengsten. Wat moet je ermee? Nou ja, je kunt er in ieder geval je zonen en je kleinzonen op laten rijden. Het nageslacht als het ware. Maar de ezel als zodanig, ja, die heeft toch wel een hele bijzondere plaats. En zeker ook hier. Het is het dier waarop de Heer zit als hij zijn intocht heeft in Jeruzalem. En dit is trouwens niet de enige keer dat er een intocht van de Heer Jezus beschreven wordt in de Bijbel. Maar deze keer, ja, die heeft te maken met hoe hij toen in de wereld was. Hè, als mens op aarde. Er wordt namelijk ook nog een keer gesproken in bijvoorbeeld Psalm 24, dat de koning der ere ingaat tot die stad. Tot die stad, tot Sion, tot de berg des Heren. Wie is hij toch die ingaat? Wel, dat is de koning der Heren, ere, de Heren der Heerscharen. En als je daaraan denkt, Psalm 24, dan komt Openbaring 19 voorbij. Want daar wordt beschreven hoe de Heer Jezus, Christus, als het woord Gods zit op een wit paard. Daar zit hij op dat witte paard. En daar oefent hij straf, dat doet hij hier niet. Toen de Heer Jezus hier op de ezel zat, ja, daarmee werd eigenlijk de vernedering van de Heer Jezus benadrukt. He, zijn mens zijn werd daarin benadrukt. We hebben het al eens een keer gehad op de Bijbelstudies hier. He, over dat de ezel in feite een beeld is van de mens he, in het algemeen. Daar was u toen niet zo blij mee, dat kan ik me nog goed herinneren. He, want u dacht dat u uitgescholden werd toen of zo. Ik weet niet precies meer hoe dat zat. Maar ja goed, he, zo spreekt de Bijbel daarover. He, en de ezel is in het bijzonder een beeld van Israël. He, van de Israëliet. He, je kunt in het Oude Testament ontdekken dat de Heer wetten geeft met betrekking tot de eerstelingen en met betrekking tot het eerstgeborene. En de Heer die zegt erover, de eersteling en het eerstgeborene, dat behoort mij toe. He, en als het dan gaat over dieren, dan betekent dat het eerstgeboren dier, het eerstgeborene dat dus een ziel heeft, laat ik het even zo zeggen, want het gaat nog verder dan alleen dieren, het gaat ook nog over de mens namelijk, de zonen van Israël, dat het eerstgeborene, datgene wat het eerst uit de moederschoot voortkomt, dat behoort de Heer. En dat betekent, wat dieren betreft, heel eenvoudig, dat die dieren geofferd moesten worden. Eerstgeborene werd aan de dieren geofferd. Alleen bij de ezel hoefde dat niet. En bij de mens hoefde dat ook niet. Want God vraagt natuurlijk geen offer in de vorm van een mens. Maar dan wordt er wel uitgelegd hoe het dan wel moet. Die ezel, staat er, die moet je verlossen. Of die moet je lossen. Dat is wat de Heer dan zegt. En op het moment dat daar een plaatsvervangend offer heeft plaatsgevonden, dan blijft die eerstgeboren ezel, die blijft leven. En zo geldt dat ook voor de mens. Als daar een eerstgeborene is, dan moest die, onder Israël, in Israël, dan moest die gelost worden door een plaatsvervangend offer. Eigenlijk moest die mens de Heere toegewijd worden. En dat wordt wel duidelijk in dat beeld van de ezel. Want als de Heer dat zo zegt, via Mozes tot het volk, als die ezel niet gelost wordt, zegt de Heer, dan moet je hem de nek breken. Zo eenvoudig. Dan moet hij dood. Dat zegt de Heer er niet bij de mens. Maar geestelijk gezien geldt dat natuurlijk wel voor de mens. Geestelijk gezien, overdrachtelijk gezien geldt dat wel. Als een mens niet verlost wordt, is hij in de dood. Zo eenvoudig is het. En dan wacht hem een zekere dood. En daarom die verlossing van die eerstgeboren ezel is een beeld van de verlossing van de eerstgeboren Israëliet in de familie. En in het algemeen kun je het toepassen op de mens. Nou, de Heer Jezus die kwam hier op aarde. En dat wordt allemaal in de evangeliën beschreven. En de Heer Jezus zit daar op die ezel. En daarmee vereenzelvigt hij zich min of meer met dat lastdier, door daarop te gaan zitten. He, de nederigheid van een ezel. He, je hebt ezels, moet u maar eens opletten, als je die van boven bekijkt, als je die gelegenheid een keer krijgt tenminste, dan kun je zien dat op de ezel, op de rug van de ezel, de tekening van een kruis zichtbaar is. He, daar in de haargroei en de kleur en dergelijke, daar is de tekening van een kruis op zichtbaar. En ergens is het natuurlijk wel heel mooi. He, dat dier dat gewoon met zich meedraagt als het ware. Maar in feite toch ook een beeld is. Ja, van die diepe, vernederende en vernederde gang die de Heer Jezus gegaan is. Op een ezel en zo ging hij naar binnen. De scharen die riepen het uit. Hosanna, zoon van David. He, Hosanna, dat betekent red ons toch. Zoon van David. He, dus dat was een bede om verlossing. Dus ze wisten ergens wel waar ze moesten zijn. En de Heer Jezus gaat dan zo Jeruzalem binnen. En dan staat er in vers 10 dat de hele stad in rep en roer kwam. En dat die stad zei, wie is dit? En weet je, als dat er zo staat, wie is dit? Dat geldt voor het Nieuwe Testament en dat geldt voor het Oude Testament. Voor de taal van het Nieuwe en voor de taal van het Oude Testament. Als er staat, wie is dit? Mag je ook zeggen, wat is dit? Het is natuurlijk logisch hè, dat ze dat hier zo zeggen, wie is dit? Want het gaat hier om een mens. Maar je mag ook zeggen, wat is dit? En dat is inderdaad manna. He, want manna, de vertaling van manna, man hoe, betekent ook, wat is dit? Maar mag je ook vertalen met, wie is dit? Ja, wie is dit nou eigenlijk? Ja, dat is de profeet, Jezus van Nazareth. Zo van, ja, zo kennen we hem, hè, daar komt hij vandaan. Dat is een beetje wat de mensen ervan wisten. Maar aan de andere kant, het was ook de Christus. Hij wordt hier genoemd de Zoon van David. Red ons toch, Zoon van David. En Zoon van David is een eretitel voor de Christus, voor de Messias. En de Heer Jezus die was daar. En hij was daar als het ware brood, niet als het manna, maar als het ware brood dat uit de hemel neergedaald is. Ja, en Israël, het volk daar in Jeruzalem met name, hè, dat roept van, ja, wie is dit? Wist niet wat het was. Net als het volk destijds toen het 40 jaar in de woestijn was. En 40 jaar lang heb ik u het manna gegeven, zegt de Heer in Deuteronomium 8. 40 jaar lang heb ik u het manna gegeven. He, opdat gij zoudt weten dat de mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat uit de mond des Heren voortkomt. Moet je dus nagaan, dat manna was in feite iets wat uit de mond des Heren voortkwam. De Heren sprak gewoon elke dag een woord en het gevolg was dat er manna lag. Het was eigenlijk een scheppingswonder. Dag in, dag uit. He, wij hebben, wat dat betreft, hebben wij het woord van God hebben wij ontvangen en we kunnen daar dag in, dag uit lezen. Wel, zo had Israël dat destijds ook. En toch bleven ze het 40 jaar lang noemen manna. Weet niet wat het is. He, doe me nog een stukje manna. Doe me nog een stukje, wat is het? Zeiden ze dan. In hun taal. Ja. En hier komt de Heer Jezus binnen. En ze zeggen, wie is dit? Ja, er waren gewoon mensen die wisten het nog steeds niet. En dat blijkt ook later. Hè, want een ruime week later zo'n beetje. Hè, dan wordt de Heer Jezus uiteindelijk ook gekruisigd. En dan wordt hij terechtgesteld en dergelijke. En dan blijkt dat ze nog niet begrepen hadden wie het was. Het ging allemaal in overeenstemming met Gods plan, met Gods wil. Maar goed, ze begrepen het in feite nog niet. Dus ja, 70 ezelhengsten. Je denkt dan toch wel aan deze ezel bijvoorbeeld. Ik denk eigenlijk nog liever aan dat paard in Openbaring 19. Want ja, daar zie je de Heer Jezus in zijn grote macht en heerlijkheid. Als het gaat over de komst in heerlijkheid, ja, dan is er sprake van dat paard. Hè, waarop hij zit, waarop hij gezeten is. Hè, en dan wordt hij genoemd de koning der koningen en de Heere der heren. Het woord Gods, tweesnijdend scherp zwaard kwam uit zijn mond om daarmee de volkeren te slaan. Hè, zo staat er, de volkeren die tot dat moment Israël in de benauwdheid hadden gebracht, in de grote verdrukking hadden gebracht. Zo komt de Heer Jezus dan, in heerlijkheid. Ja, en als je een beetje voor de dag wil komen, dan moet je op een paard komen. Zo werkt dat. Als je morgen... dat is meer met Prinsjesdag natuurlijk. Hè. Dan heb je die koets, weet je wel, die gouden koets en zo. Ja, daar zetten ze ook geen ezel voor. Dat zou me nogal een gezicht wezen. En de begeleiding zie je ook niet op ezels meelopen, weet je wel. Ja, waarom niet? Ja, daar gaat niks van uit. Dat is alleen maar een komisch gezicht, zou ik haar zeggen. Hebben we dat wel eens gezien? Zo van die races op ezels. Zie je wel eens toch op televisie? Nou, dat is geen gezicht. Nee. Mensen zitten met hun benen te zwabberen en te doen, weet je wel zo. Ja, daar kun je niet lekker op rijden volgens mij. Daar is dat beest als het ware niet eens voor gemaakt, zou je zeggen. Maar als je echt voor de dag wil komen, ja, moet je met een paard komen. Nou, en die heerlijkheid daarvan, ja, die wordt ook getoond in het boek Openbaring. En daar wordt beschreven hoe de Heer, ja, met grote macht en heerlijkheid als koning der koningen en heren der heren komt op een paard, op het witte paard, hè, van Openbaring 19. Niet te verwarren met dat andere witte paard in Openbaring 6. Nou, en dan staat er, gaan we even gauw terug naar Richteren 12. Dan staat daar vervolgens dat deze Abdon Israël 8 jaar richtte. Nou, en de tijd dat er gericht wordt is ook overal weer anders. Dat realiseer ik me maar al te goed. Maar hier hebben we nou gewoon met dat getal 8 te maken. En 8, ja, dat duidt op een nieuw begin in de schrift. 8 is het getal van iets nieuws. Zoals de week na 7 dagen met de 8e dag weer opnieuw begint. Dat begint de volgende week namelijk, de 8e dag is ook weer de 1e dag. Nou ja, u weet het allemaal. En zo gaat dat dan verder. En zo zijn er ja, toch best wel een aantal voorbeelden te noemen vanuit de Bijbel waarin dat getal 8 zo'n bijzondere rol speelt. David was de 8e zoon, Johannes de Doper was de zoon van Zacharias en Zacharias kwam uit het 8e priestergeslacht. En ja, hij bracht dus uiteindelijk Johannes de Doper voort die de Heer Jezus aankondigde. Nou ja, zo kun je daar wat dat betreft nog wel een tijdje mee doorgaan. Er worden hier ook een heel aantal namen genoemd. Ik heb er in totaal ja, eigenlijk 6 kunnen ontdekken in Richteren 12 vers 13. In de eerste plaats gaat het over een piratoniet. Dat wil zeggen dat iemand is die uit Piraton komt. Het plaatsje Piraton. En dat heeft 2 betekenissen. En dat betekent enerzijds hoofdstad of vrijstad. Dat is de andere mogelijke betekenis. Hoofdstad of vrijstad. U kent het wel, hè? De vrijsteden in Israël. Als iemand een fout begaan had, of een behoorlijke fout begaan had en hij moest verlossing hebben. Er zat een bloedwreker achter hem aan, dan kon hij naar een vrijstad gaan. Want eigenlijk zou hij naar de tempel moeten gaan of naar de tabernakel. Om daar zich aan het altaar vast te klampen, dan kon degene die achter hem aan zat hem niks meer maken. Dat mocht niet. Maar in sommige gevallen was die weg veel te ver en waren er een aantal vrijsteden. 5 van die vrijsteden waren er. Nou, Piraton, die naam, betekent waarschijnlijk vrijstad en anders hoofdstad. Nou, er wordt over Abdon gesproken, daar kom ik zo meteen even op terug. Dat is de tweede naam. De derde naam die we vinden is ook in vers 13, Hillel. En Hillel betekent toegewijd. Toegewijd. Er staat dan aan het eind van vers 13 ook Israël. Nou, in Israël dat betekent strijder of vorst van God. Strijder of vorst van God. Dan kom je aan het eind van vers 14 weer Israël tegen en in vers 15 in het begin weer Piraton, Abdon en Hillel. En dan wordt er ook nog gesproken over Efraïm. Als Abdon sterft wordt hij begraven, staat er te Efraïm, te Piraton in het land Efraïm. En Efraïm betekent dubbele vrucht of dubbele vruchtbaarheid. En dat gebeurt in het gebergte der Amalekieten. En Amalek, dat betekent waarschijnlijk op winstbejag uit. Heeft een beetje negatieve betekenis. Amalek, de Amalekieten was een volk dat voortkwam uit Esau. Amalek was een kleinzoon, uiteindelijk een kleinzoon van Esau. Nou, wat Abdon betreft. In Abdon, daar klinkt al een klein beetje een naam in door. Ja, het is een naam, Abdon. Maar een Hebreeuwse naam, als je een beetje, ja, ik zou haar zeggen, een beetje fantasie hebt, hè, een beetje meedenkt, dan denk je bijvoorbeeld aan de naam Obadja. Daar zit ook die B en die D in. En dat heb je hier ook. Hier staat ook die B en die D in. Het gaat in de Hebreeuwse taal eigenlijk alleen maar om de medeklinkers. Als je de naam Abdon ziet staan, dan staat er eigenlijk BDN. En dan staan er wat tekens bij en aan de hand daarvan kun je zien hoe je het dan uit moet spreken. Nou, Obad of Obadja, Obadja dat betekent knecht van de Heere. Dat is die ene kleine profeet. En Abdon, dat is daar dus aan verwant, dat betekent zoiets als werker of arbeider of knecht. Slavernij, dienstbaarheid, het heeft in feite alles te maken ja, met knechtschap. Obed, dat is knecht. Er zijn mensen in de Bijbel die heten Obed of Ebed. Ebed Melech heb je bijvoorbeeld. Ja, dat betekent knecht van de koning. Dus deze Abdon, die heeft in ieder geval een naam ja, waar we heel duidelijk wat mee kunnen. En die naam die bepaalt ons ja, bij knechtschap. U weet dat er in de Bijbel sprake is van het knechtschap van Israël. En ook het knechtschap van de Heer Jezus Christus. Dat zijn eigenlijk de 2 grote knechten des Heren die er voorkomen. Daarnaast worden apostelen nog zo genoemd en dergelijke. Maar goed, in grote lijnen gaat het in de Bijbel en in de Bijbelse profetie over 2 knechten. Nou, wou ik wat Israël betreft even daar wat teksten over gaan zoeken met u in het boek Jesaja. Jesaja 41, dat is de eerste tekst. Want je ontdekt namelijk in de Bijbel dat wat voor allerlei andere begrippen ja, een feit is, dat dat ook voor het woord knecht zo geldt. Als je bijvoorbeeld denkt aan het begrip zoon, de zoon van God, ja, dan denken wij in de eerste plaats aan de Heer Jezus. He, maar het blijkt dat in de Bijbel ook Israël de zoon van God is. En ook gelovigen worden zonen van God genoemd. Als je denkt bijvoorbeeld aan het nageslacht van Abraham, dan denken wij misschien weer in de eerste plaats aan Israël. Terwijl Paulus in de Galatenbrief schrijft, ja, maar het nageslacht, het zaad van Abraham, dat staat in het enkelvoud als Christus. He, dus je ziet steeds dat er een soort ja, dubbele betekenis of dubbele vervulling is van bepaalde begrippen. Dat geldt ook voor het knechtschap. Daar staat in hoofdstuk 41, Jesaja 41 vers 8. Daar staat maar, gij Israël, mijn knecht. Dus daar staat dat dan, hè, mijn obed. Waar dus Abdon van is afgeleid. Jacob, die ik verkoren heb, nakroost van mijn vriend Abraham. Gij, die ik gegrepen heb van de einden der aarde en geroepen uit haar uithoeken, tot wie ik zeide, gij zijt mijn knecht. Ik heb u verkoren en u niet versmaad. Dus Israël wordt hier ook de verkorene genoemd. Net als dat Christus de verkorene wordt genoemd. En Israël wordt hier heel duidelijk de knecht genoemd. Weet u, dat is ook het grote probleem. Ook nu nog altijd voor het Joodse volk. Dat zij ja, in feite niet kunnen geloven dat datgene wat er in de schriften staat, en met name in het boek Jesaja staat, als het gaat over de knecht des Heren, dat zij niet kunnen geloven dat het over Jezus van Nazareth gaat. Want zij zeggen dan, nee, dat gaat over ons. Want wij zijn die knecht. Zij zien dus niet de dubbele ja, betekenis daarvan. En voor zover de hoofdstukken in de Bijbel staan, en met name in het boek Jesaja, die wat dat betreft te duidelijk zijn, dan worden ze niet gelezen. Dus Jesaja 53, waar ook over de knecht des Heren geschreven wordt, en waar staat dat hij zijn leven ten schuldoffer zal stellen, al dat soort dingen, wordt niet gelezen in de synagogen. Dat slaan ze gewoon over. Want ja, stel je voor dat iemand dat gaat geloven. Zo zit het dus ondertussen nog wel altijd. Nou ja, goed. Israël zegt, wij zijn die knecht. Nou, het is goed. Dat is waar. Maar dat is maar één gedeelte van de waarheid. De andere kant van dezelfde medaille is dat Christus de knecht is. En Abdon als richter is een beeld van Christus. En dat wordt met name in zijn naam en in zijn taak als richter, wordt dat ook zichtbaar. Nou, hier wordt dan over Israël gesproken als de knecht. Er is nog zo'n tekst. Die vindt u een paar hoofdstukken verder, hoofdstuk 43. Daar staat, vers 10. Gij zijt, luidt het woord des Heren, mijn getuigen en mijn knecht, die ik verkoren heb, opdat gij het weet en in mij gelooft en inziet dat ik dezelfde ben. Voor mij is er geen God geformeerd, na mij zal er geen zijn. Nee, ik ben de Heere. En dat betekent, ik ben de ik ben. Degene die er altijd was. Degene die er nu is, degene die er ook altijd zal zijn. Hij kan niet voorafgegaan zijn door een ander en hij kan niet opgevolgd worden door een ander. Hij is de altijd zijnde. En deze Heere, die zegt, vers 10, aan het begin, gij zijt mijn getuigen en mijn knecht. Als ik dit even een klein beetje anders zeg, dat woordje Heere, het woord des Heren, ziet u dat staan aan het begin van vers 10, dat woord Heren, des Heren, oftewel Heren, daar staat oorspronkelijk de naam van God, hè? Yahweh. Alleen dat werd een jaar of 60, 70 terug, werd dat nooit zo uitgesproken als Yahweh, maar werd er altijd gezegd Jehovah. Als je met Jehovah's getuigen spreekt, dan zeggen ze dat zij dus getuigen zijn op grond van dit vers. Gij zijt, luidt het woord van Jehovah, mijn getuigen. Dus Jehovah's getuigen, de getuigen van Jehovah, dat hebben ze hier vandaan. Op zich natuurlijk een hele rare gedachte. Dat zouden wij als christenen natuurlijk nooit doen, om iets op onszelf van toepassing te brengen wat niet op ons van toepassing is. Dat doen wij niet. Daarom is dat een rare gedachte. Ja, u weet, ik draak de steek er een beetje mee, hè? Ik steek de draak er een beetje mee, dat snapt u ook wel. Maar ik bedoel, dat doen dus niet alleen christenen, hè? Allerlei dingen op zichzelf van toepassing brengen die niet op hen van toepassing zijn. He, dat gebeurde daar ook. En dat gebeurt ook buiten het christendom, bedoel ik. Nee, waar het hier om gaat, we hebben dat net gelezen in Jesaja 41. Gij, Israël, zijt mijn knecht. Jacob, die ik verkoren heb. Dat is mijn knecht. En als dan hier staat in Jesaja 43 vers 10. Gij zijt mijn getuigen en mijn knecht. Gaat dat daar dus over Israël. Daar hoef je helemaal niet moeilijk over te doen. Dus laten we dat ook maar vooral niet doen. Nog een tekst verder, Jesaja 45, in het vierde vers, daar spreekt de Heer ook weer over zijn volk, en dan zegt hij, terwille van mijn knecht Jacob, en van Israël, mijn uitverkorene, riep ik u bij uw naam, en gaf u een erenaam, hoewel gij mij niet kendet. Kijk, nou gaat de Heer eigenlijk helemaal terug tot de grondlegger van het volk van Israël. En dat was Jacob. En Jacob, zegt de Heer, dat was mijn knecht. Mijn knecht Jacob. Israël. Mijn uitverkorene. Dus de een wordt knecht. Bij de ene naam hoort knecht. En bij Israël hoort dat woord uitverkorene. Als je aan Jacob denkt. En je denkt even aan de persoon van Jacob. Dan denk je aan degene, ja, die gekenmerkt wordt door zonde, door zondigheid. En Jacob, zijn naam betekent hielenlichter. En dat heeft eigenlijk een hele negatieve betekenis gekregen. Op zich was die naam helemaal niet negatief bedoeld. Hij hield gewoon de hiel vast van zijn broer die geboren werd. Het was een tweeling, een van een tweeling. En de een die kwam eruit, ja, moet je ook niet aan denken. Dat zo ging, maar goed, zo ging het dus wel. De een die kwam eruit en de volgende die hield het hieltje vast van de eerstgeborene, Esau. En zo kwam Jacob eruit. En Jacob werd sinds dat moment hielenlichter genoemd. Hij hield die hiel vast. Dus daar is op zich eigenlijk niks verkeerds mee. Alleen, het heeft een hele negatieve betekenis gekregen. Ook in de Bijbel trouwens. Als het over Jacob gaat, dan gaat het in feite over het onbekeerde deel van het volk Israël. Als het gaat over Israël, gaat het over de vorst of de strijder van God. Jacob moet worstelen met de Heer. En na zijn worsteling, wat voor hem een benauwdheid was, na zijn strijd, na zijn verdrukking, wordt hij door de Heer vervolgens genoemd Israël. Nou, dat zag je daar bij deze stamvader terug. Dat de Heer zo handelde. En dat zie je natuurlijk in het groot ook terug. Dat is het hele thema van Richteren. De verdrukking waar het volk doorheen moet. Dus mijn knecht Jacob, Israël, mijn uitverkorene. Nou heb ik nog een tekst. Dat is in Jeremia 30. Dat is een Bijbelboek verder. Jeremia 30. Daar staat in het tiende vers. Gij dan, Jeremia 30 vers 10, gij dan, vrees niet, mijn knecht Jacob, luidt het woord des Heren, en wees niet verschrikt, Israël, want zie, ik verlos u uit verre streken, uw nakroost uit het land hunner gevangenschap. Jacob zal terugkeren en rustig en veilig zijn, door niemand opgeschrikt. En dat is een geweldige profetie die daar staat en een geweldige belofte voor het volk van Israël. Maar het volk wordt hier wel heel nadrukkelijk even op zijn plek gezet. Jullie zijn Jacob. Wie is het nou die berg des Heren mag beklimmen? Ja, dat is Jacob. Dat is het geslacht van wie naar hem vragen, staat er in Psalm 24. Jacob zal terugkeren. En zal rustig en veilig zijn. En er staan heel wat profetieën waarin dit steeds weer terugkomt. Als je nu naar het volk Israël kijkt. Voor zover wij dat het volk Israël mogen noemen. Hè, want ja, je ziet wel, daar is nog sprake van een volk dat helemaal niet tot bekering is gekomen. Dus je zou het al helemaal niet Israël mogen noemen. Maar goed, hè, dat doen we dan maar even voor het gemak, want dan weten we waar we het over hebben. Hè, maar als je nu naar het volk van Israël kijkt, ja, dan zie je dat daar wel Joodse mensen wonen in Israël. En misschien ook wel Israëlieten. Maar dat ze nou in rust daar wonen en veilig zijn, nou, dat is bepaald niet zo. He, dat is het, eigenlijk is het gewoon één grote ellende om daar te moeten wonen. Ja, maar het is toch het beloofde land? Ja, het is het beloofde land, ja. He, maar de belofte van God, die is nog niet vervuld. He, het enige wat je ziet nu, he, dat is dat, dat het decor als het ware klaargemaakt wordt voor de laatste tijd, voor de eindtijd. He, dus dat volk dat nu terugkeert in het land, ja, dat is in overeenstemming met de profetie, het profetisch plan, maar het is nog niet de belofte. Als het om de belofte gaat, dan gebeurt er wat hier staat. En dat is wat hier staat bijvoorbeeld aan het eind van vers 10. Jacob zal terugkeren en rustig en veilig zijn, door niemand opgeschrikt. He, en dat is, ja, dat is nu niet zo. He, dat is nu niet zo. Over het algemeen, toen ik hierheen reed, toen had ik in de auto een interview met... ik had dit interview niet trouwens, maar dat was op de radio bedoel ik dan. Was een interview met Ronnie Naftaniel, weet je wel? Ken je die? Van Sidi, Centrum voor Informatie en Documentatie Israël. Die man die draagt natuurlijk Israël een warm hart toe. En behoort ook zelf tot het volk. Maar ja, hij moest ook wel zeggen van ja... Het volk dat woont op geen enkel moment woont het in rust daar. Het is voortdurend al dat gedoe met die Palestijnen en zo. En dan wordt er van de ene kant weer water op het vuur gegooid en dan weer andersom. Of olie op het vuur bedoel ik. En dan weer andersom. Weet je, dat schiet helemaal niet op. Iedereen constateert dat ook. Iedereen die kan het er ook over eens zijn. Mensen, wat we daar nu zien is nog niet de vervulling van de belofte van God. Als de belofte van God vervuld wordt, nou dan moet je kijken wat er gebeurt. He, dan heb je daar een volk ja, dat in rust leeft, maar ook een volk ja, dat tot het hoofd van de volkeren gesteld wordt. Dus wij moeten, als we de Bijbel lezen, moeten wij wat dat betreft ook een onderscheid maken tussen profetie, namelijk dat wat er allemaal gebeuren gaat, en belofte. He, belofte is een onderdeel van de profetie, maar het is niet andersom. Profetie is niet belofte. He, daar zit verschil in. Er wordt wat dat betreft in het profetische woord heel wat gezegd. Ja, wat je toch echt geen belofte van God kan noemen. He, de Heer zegt ook niet van nou ik beloof je. He, ik beloof je dat straks de mens der wetteloosheid in de tempel zal zitten. Dat beloof ik je. Dat zegt God niet. Maar God vermeldt wel dat het gebeurt. Dat is profetie. He, dus het enkele feit dat de dingen gebeuren, dat behoort allemaal tot de profetie, dat voorzegd wordt. Maar de beloften van God, ja, dat zijn de woorden waar zo vaak bij staat van ik zal. He, want dan moet u maar eens opletten als u met name in de profeten leest, hoe vaak er staat he, dat God zegt ik zal dit doen, ik zal dat doen, ik zal zus, ik zal zo. En dat is profetie, dat is belofte. En dan ben je terechtgekomen bij... Ja, wat God tot stand brengt. Dus hier wordt dan ook over de knecht gesproken. Ik heb nog een tekst uit Jeremia, Jeremia 46. Het is eigenlijk een beetje in dezelfde lijn, vers 27. Jeremia 46, vers 27. Daar staat, vrees gij dan niet, mijn knecht Jacob... En wees niet verschrikt, o Israël, want zie, ik verlos u uit verre streken, uw nakomelingen uit het land hunner gevangenschap. Jacob zal terugkeren en rustig en veilig zijn, door niemand opgeschrikt. Vrees gij niet, mijn knecht Jacob, luidt het woord des Heren, want ik ben met u. Want ik zal met alle volken waaronder ik u verstrooid heb voor goed afrekenen. Maar met u zal ik niet voor goed afrekenen, doch ik zal naar recht u tuchtigen, al zal ik u zeker niet vrij laten uitgaan. Ja, woorden die daar zo gesproken worden. Maar wat in ieder geval weer duidelijk wordt, is dat de Heer zijn volk terug zal brengen. Ik weet niet of u zich nog kan herinneren, wij hebben vorig jaar, was dat vorig jaar of was dat alweer 2 jaar geleden, dat we stil hebben gestaan bij de Hebreeën, Hebreeën 11, van door het geloof. Toen hebben we op een gegeven moment ook een aantal teksten met elkaar opgezocht waarin gesproken wordt over mensen die zich de knecht des Heren noemen. Kan u zich dat nog herinneren? Ja, dat hoop ik eigenlijk wel een beetje, want ja, dat is denk ik ook van, hè? Wat doe je het allemaal voor? Hè? Ja, nee hoor. Herhaling is de beste leermeester, denk ik dan. Nee, maar er zijn een aantal mensen in de Bijbel, in het Oude Testament, die worden de knecht des Heren genoemd. Als ik het vertel, dan komt het u alweer bekend voor, let maar erop. Maar dan ga ik dat allemaal niet opzoeken namelijk nu. Maar de eerste persoon die in de Bijbel knecht des Heren genoemd wordt, is Mozes. En zodra hij zo genoemd wordt, staat er ook meteen bij dat hij sterft. Dus er wordt in Deuteronomium 34 over Mozes gesproken. Mozes, de knecht des Heren, de eerste keer dat die uitdrukking voorkomt in de Bijbel, de knecht des Heren stierf. En de tweede keer dat dat gebeurt is in verband met Jozua, de opvolger van Mozes. En zodra Jozua genoemd wordt knecht des Heren, staat er gelijk bij dat hij stierf. Dus dat is eigenlijk iets heel opvallends. David is de derde persoon in het Oude Testament en de laatste, die knecht des Heren genoemd wordt. Hij doet dat, hij noemt zichzelf zo in Psalm 18. En Psalm 18 is een psalm die gaat over dood, sterven, dood en opstanding. Nou, uiteindelijk is natuurlijk, als je het dan toch hebt over de knecht des Heren, u kent de profetieën in het boek Jesaja, maar dan heb je natuurlijk uiteindelijk over de persoon van de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus Christus wordt ook de knecht genoemd in het Nieuwe Testament. In het Oude Testament wordt hij de knecht des Heren genoemd in de profetieën. Maar in het Nieuwe Testament wordt hij één keer, slechts één keer, met het woord knecht of dienstknecht aangeduid. En dat is in Filippenzen 2. En we gaan dat later nog even opzoeken. Maar daar schrijft de apostel Paulus in ieder geval dat de Heer Jezus Christus zich vernederd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en aan de mensen gelijk geworden is en gehoorzaam is geworden tot de dood, ja tot de dood des kruises. Weet u wat zo opvalt in al die teksten? Dat is dat als het gaat over dat knechtschap of over knecht des Heren, dat daar altijd het verband ligt met de dood, met het sterven. Kijk, Mozes, toen Mozes stierf, was die man 120 jaar oud. 120 jaar. En zijn leven wordt verdeeld in 3 perioden van 40. Nou, hij was 120 jaar oud. Was hij voor die tijd dan geen dienstknecht van God of zo? Ja, dat was hij wel. Maar toch wordt hij niet zo genoemd. Nee, hij wordt pas zo genoemd als hij sterft. Dus dat knechtschap, en vooral als het gaat om het knechtschap van de Heere, het dienstknecht zijn van de Heere, ja, dat houdt eigenlijk in zich dat je bereid bent tot de dood te gaan. Zoals Mozes dat deed, zoals Jozua dat deed, zoals David dat in feite ook gedaan heeft. En zoals met name natuurlijk de persoon van wie al deze mannen een beeld zijn, dat gedaan heeft, de Heer Jezus Christus. Hij wordt inderdaad maar één keer in het Nieuwe Testament dienstknecht, doulos, dienstknecht genoemd. En dat is meteen in verband met zijn lijden en met zijn sterven, met zijn dood. Daar was hij de knecht des Heren. En als je al die profetieën aangaande de knecht des Heren nog eens gewoon een keer op uw gemak eens doorleest, dan zul je ontdekken dat al die profetieën in feite iets zeggen over het sterven, het lijden, die lijdensweg die de Heer Jezus gegaan is. Tot in de dood. En als Jesaja 53 inderdaad zo zegt dat hij zijn leven tot een schuldoffer zal stellen, maar dat door zijn hand het plan of het voornemen des Heren voortgang zal hebben, ja, dan word je wel bepaald inderdaad bij de dood, bij het lijden, bij het sterven van de Heer Jezus Christus. Ik ga weer eventjes terug naar Jesaja, naar de tweede profetie aangaande de knecht des Heren, die vindt u in Jesaja 49. Jesaja 49. En dan begin ik even gewoon in vers 1 te lezen. Ja, u ziet dat er ook zo boven staat, tenminste in de MBG-vertaling, daar staat er zo boven, dit is de tweede profetie aangaande de knecht des Heren. Dus wat wij hier eigenlijk verwachten is toch vooral iets te lezen over de knecht des Heren, namelijk de Heer Jezus Christus. Maar wat je hier ook leest is iets over die andere knecht des Heren, namelijk Israël. Die twee die lopen hier wat door elkaar. Je kunt best wel begrijpen waarom men vanuit Israëlische hoek het zo zegt. Knecht des Heren gaat over ons. Wij mogen zien dat het twee invullingen heeft. Er staat, hoort naar mij, gij kustlanden, en luistert, gij natieën in de verte. De Heere heeft mij geroepen van moeders lijf aan, van de schoot mijner moeder aan heeft hij mijn naam vermeld. Dus moet even erg in hebben dat, dus in de eerste plaats, dat Jesaja dit schrijft. En dan staat vers 2, en hij maakte mijn mond als een scherp zwaard. In de schaduw van zijn hand verborg hij mij, hij maakte mij tot een puntige pijl, in zijn pijlkoker stak hij mij en hij zeide tot mij, gij zijt mijn knecht, Israël, zie je, in wie ik mij zal verheerlijken. Doch ik zeide, te vergeefs heb ik mij afgemat, voor niets en vruchteloos mijn kracht verbruikt. Evenwel, mijn recht is bij de Heere en mijn vergelding is bij mijn God. Maar nu zegt de Heere, die mij van de moederschoot aan vormde tot zijn knecht, om Jacob tot hem terug te brengen en om Israël tot hem vergaderd te doen worden. En ik werd geëerd in de ogen des Heeren en mijn God was mijn sterkte. En hij zegt dan, het is te gering dat gij mij tot een knecht zoudt zijn om de stammen van Jacob weder op te richten en de bewaarden van Israël terug te brengen. Ziet u dat het hier allemaal heel erg door elkaar loopt? Dus er wordt in eerste instantie wordt er gezegd, even kijken hoor, in vers 3, gij zijt mijn knecht, dus hij zei tot mij, gij zijt mijn knecht, Israël, in wie ik mij zal verheerlijken. Dus je hebt hier te maken met Israël, of iemand in ieder geval die Israël vertegenwoordigt. Maar dan wordt er vervolgens gezegd, vers 5, nu zegt de Heere, die mij van de moederschoot aanvormde tot zijn knecht, om Jacob terug te brengen en om Israël tot hem vergaderd te doen worden. Dus die knecht des Heeren, waarover gesproken wordt, Israël, die heeft tegelijkertijd tot taak om datzelfde Israël bij de Heeren terug te brengen. Dus het is iemand uit het volk die tot het volk gezonden wordt. En dan wordt daar nog wat bij gezegd. En dat is vers 6. Het is te gering dat gij mij tot een knecht zoudt zijn om de stammen van Jacob weer op te richten en de bewaarden van Israël terug te brengen. Ja, dat is te weinig. Die persoon die hier als knecht moet optreden moet nog meer doen. En dat volgt dan. Ik stel u tot een licht der volken opdat mijn heil reike tot het einde der aarde. Dus ook buiten Israël. Nou, het gaat hier in eerste instantie over de Heer Jezus Christus. Vers 7, daar staat, zo zegt de Heere, Israëls verlosser, zijn heilige, tot de diep verachte, de bij het volk verafschuwde, de knecht van heersers, koningen zullen dit zien en opstaan, vorsten en zich neerbuigen, ter wille van de Heer die getrouw is, de heilige Israëls die u verkoren heeft. Kijk, dat is allemaal niet makkelijk wat hier staat. Het is lastig te volgen. Maar we moeten even vasthouden, het gaat over de knecht des Heren in de zin van de persoon van de Heer Jezus Christus. Maar het gaat ook over iemand die uit dat volk Israël gehaald is. Dat is natuurlijk ook de Heer Jezus Christus. En die vervolgens tot taak heeft om in eerste instantie Jacob Israël terug te brengen. Maar dat is eigenlijk te gering, ook de volkeren daaromheen moeten teruggebracht worden door die knecht des Heren. Nou, als je dit op Christus van toepassing brengt, dan weet je van ja, dan klopt dat. Hè? Dat klopt. Dit heeft betrekking op de Heer Jezus Christus. Klaar. Maar het heeft ook betrekking op iemand anders in het Nieuwe Testament. En ja, dat is natuurlijk toch wel mooi. Daar staat aan het einde van vers 6. Ik stel u tot een licht der volken. Opdat mijn heil rijke tot het einde der aarde. Als ik dat nou even Nieuw Testamentisch zeg. Opdat mijn heil rijke tot het uiterste der aarde. Dan weet je eigenlijk meteen over wie we het hebben. Want dat gaat over Paulus. Wat hier staat, dat gaat opeens over Paulus. Gaat het over Paulus? Ja, kijk maar eens in Handelingen 13. Handelingen 13, toespraak van Paulus. De eerste toespraak die Paulus houdt. En dat is meteen ook een flinke toespraak, hè? Want dat hoofdstuk 13, dat beschrijft hoe Paulus erop uitgezonden wordt door de Heilige Geest. Hij wordt afgezonderd, hij wordt uitgezonden. En hij heet vanaf dit moment, in vers 9 staat er, heet hij ook Paulus. Daarvoor was het nog steeds Saulus. Het is niet zo dat hij zo heette voor zijn bekering en na zijn bekering Paulus. Nee, nadat hij uitgezonden werd, nadat hij in de bediening gesteld werd door de Heilige Geest, pas toen werd hij Paulus genoemd. En zo wordt dat hier beschreven. Nou, dan komt hij daar in het tegenwoordige Turkije terecht, vanaf vers 14. En dan vragen de mannen, broeders in de synagoge daar, of staat halverwege vers 15... Dan vragen zij of Barnabas en Paulus een woord van opwekking hebben voor het volk. Een woord van troost. Nou, dan begint Paulus te prediken. En dat duurt heel hoofdstuk 13 voort. Dus dat is op zich wel een beste prediking. Maar dan zegt hij op een gegeven moment, in vers 46, maar Paulus, of dat beschrijft Lucas, en dat die beschrijving die daar plaatsvindt, die is naar aanleiding van het feit dat de Joodse mensen in die synagoge de boodschap van Paulus niet willen aanvaarden. Ze beginnen te lasteren tegen Paulus en de zijnen. En dan staat er vers 46, maar Paulus en Barnabas, die zeiden vrijmoedig, het was nodig dat eerst tot u het woord Gods werd gesproken. Doch nu gij het verstoot en u het eeuwige leven niet waardig keurt, zie, nu wenden wij ons tot de heidenen, de volkeren. Want, zegt hij dan, zo heeft ons de Heere geboden. Ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij tot heil zou zijn tot aan het uiterste der aarde. En dat is nou precies Jesaja 49, en wat hij hier aanhaalt. Kijk, je kunt natuurlijk zeggen van, nou ja goed, dat was nou net even toevallig een tekst die Paulus zo in gedachten kwam, en dat hij dacht van, nou laat ik die dan maar noemen. Klinkt wel aardig. Nee, natuurlijk niet. Alles wat er in de schrift staat, staat er niet zonder bedoeling. En dat de apostel Paulus nou uitgerekend deze tekst uitspreekt, laat zien dat Paulus daar een bepaalde taak had. En wat was die taak? Wel, die taak was de taak van knecht des Heren zijn. Zoals het in Jesaja 49 al voorzegd was. Zo heeft de Heere ons geboden, zegt Paulus. Dus het is ook een gebod, een opdracht van Gods wegen naar de apostel toe en Barnabas in dit geval, die twee. Zo heeft de Heere ons geboden, zegt hij, ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij tot heil zoudt zijn tot aan het uiterste der aarde. Dus als Jesaja in Jesaja 49 zegt, dat de Heere hem tot een knecht heeft aangesteld en hij noemt Jesaja Israël, één uit het volk die tot dat volk moest gaan, maar ook daarbuiten. Dan vind je, zeg maar een 1000 jaar later hier, de apostel Paulus en die zegt gewoon precies hetzelfde. Hij is één uit dat volk en hij moet prediken. Hij predikt altijd eerst tot het volk, maar als dat dan mislukt, dan gaat hij prediken tot de volkeren daarbuiten. En Paulus die treedt daar dus op als knecht des Heren. En in dat geval is het wel goed om even te noemen dat Paulus ook in diezelfde periode, in die handelingentijd namelijk, schrijft hij de Korinthebrief. En u weet wel, als hij in 1 Korinthe 15 schrijft over de opstanding en over het verschijnen van de Heer Jezus Christus aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie het merendeel thans nog in leven is, zegt Paulus daar. Zo van, hij zegt tegen die Korintiërs eigenlijk van, je kunt het gewoon navragen, dat de Heer Jezus opgestaan is. Nou, hij is verschenen aan de apostelen en dergelijke, aan Jacobus, maar dat zegt Paulus ook, maar het allerlaatst is hij aan mij verschenen, en dan zegt hij, als aan een ontijdig geborene. Een ontijdig geborene. Dat is Paulus. Een ontijdig geborene. Omdat daar ook bij staat dat Paulus zegt, het allerlaatst is hij aan mij verschenen, vatten wij dat ontijdig geborene vaak op als een te laat geboren kind. Maar het woord dat Paulus daar gebruikt, en dat vertaald is met ontijdig geborene, dat betekent eigenlijk een te vroeg geboren kind. Het is in feite het Griekse woord, ja, voor wat wij dan weer kennen als het woord abortus. Paulus was er al, maar Paulus was een eenling omdat hij te vroeg geboren was. En de taak die de apostel Paulus gedurende de handelingentijd op zich nam, of die hem geboden was, dat was in feite de taak van knecht des Heren. Maar ja, zegt Paulus met die woorden in 1 Korinthe 15, ik had dat eigenlijk niet in mijn eentje moeten doen. En het heeft ook niet betrekking op die ene persoon, vandaar ook dat in Handelingen 13 het betrekking heeft op bijvoorbeeld twee personen, Barnabas en Paulus. Maar het hadden er veel meer moeten zijn. Het had dat volk moeten zijn die als knecht van de Heere zou gaan optreden. Je kunt denken aan de 144.000 bijvoorbeeld, boek Openbaring. Allemaal dienstknechten van de Heer, verzegeld aan hun voorhoofd en daardoor bereid en afgezonden tot de taak die God voor hen bestemd heeft. Paulus liep daarop vooruit. Niet omdat hij dat zelf graag wilde, maar goed, omdat hij dat zo die plaats gekregen had van Gods wegen. Paulus liep daarop vooruit. Wel, broeders en zussen, dat zijn allemaal dingen, wat je daar ook in Handelingen leest, zijn allemaal zaken die hebben te maken met dat profetische plan van God. Wij hebben nu te maken met het verborgen plan van God. Wij leven niet in de handelingentijd. Je hoort ook wel eens gelovigen wat meewarig zeggen van, oh, was het nog maar net zoals in de handelingentijd. Ja, broeders en zussen, dat klinkt heel lief en heel aardig en ook heel vroom en zo. En als je dat oprecht meent, dan moet je het ook vooral zeggen. Want ja, wat je meent moet je zeggen. Maar ik ben persoonlijk blij dat ik niet in de handelingentijd leef. Ja, en dan gaat het me er helemaal niet om van dat je dan alle dingen met je broeders en zussen moet delen of zo. Zo vervalt het bij mij toch niet te halen, dus dat maakt mij ook niet zo heel veel uit dan. Hè? Nee, maar waarom? Omdat wij in de tijd leven na de handelingen. Wij maken niet deel uit van het profetische plan, waarin de Heer door middel van de profeten voorzegd heeft wat er allemaal gebeuren zou. Nee, wij leven in de tijd die onderdeel uitmaakt van het verborgen plan van God. Het plan waar de profeten niet over gesproken hebben. Wij leven in de tijd waarin wij gezegend zijn, nou, we zijn het begin van de avond er even mee begonnen, waarin wij gezegend zijn in die ene persoon die hier op aarde was om als dienstknecht van de Heer te fungeren. En laten we nu dan toch nog maar even naar die tekst toe gaan in Filippenzen 2, tot slot. En wij hebben onze positie ontvangen, in het verborgene, in Christus. En Paulus beschrijft in de Filippenzenbrief, in feite die grote taak die Christus had. En waardoor ook wij deel hebben gekregen aan die rijke en heerlijke positie van Christus. Paulus schrijft in Filippenzen 2 vers 5. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die in de gestalte van God zijnde, het gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar zich ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. En dat woord dienstknecht hier, dat is dat woord doulos, dat is ook dus de enige keer in het Nieuwe Testament dat Christus de doulos van God genoemd wordt. Dat dit woord voor Christus gebruikt wordt. Dus ja, dan is het ook opletten geblazen, zeg maar. Dan zie je ook in wat voor verband dat staat. Hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen en hij is aan de mensen gelijk geworden. Dat betekent letterlijk, hij is op de mensen gaan lijken. Namelijk in zijn uiterlijk. Vers 8. In zijn uiterlijk als een mens bevonden. Heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. Daar heb je nou de dienstknecht. Daar heb je nou als het ware de abdom. De rechter. De richter. De rechter die voor de deur staat. Waar Jacobus later weer over schrijft. De persoon die straks terug zal komen. De Heer Jezus Christus. Die zijn volk. Nadat het volk in de verdrukking geweest is, in benauwdheid gebracht is door de volkeren van rondom, zal roepen tot de Heer. En de Heere zendt hun een verlosser. En wie komt daaraan? Abdon. Maar dan de Abdon. De knecht. Christus. De dienstknecht. Nou, Paulus die beschrijft hem hier zo als de dienstknecht die gehoorzaam is geworden tot de dood. Ja, zegt Paulus, de dood des kruises. En daarom, vanwege die uitermate vernedering, heeft God hem ook uitermate verhoogd. Je kunt hier 7 stappen, 7 fasen in de vernedering ontdekken, maar ook 7 in de verhoging. Hij heeft hem uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen, van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Dat is wat Paulus zegt. En ja, dan wijst hij dus op Christus als de dienstknecht van God. De dienstknecht, dat woord betekent eigenlijk lijfeigene. Iemand die ja, het zelf totaal niet voor het zeggen had. Nou, zo is Christus als de knecht van de Heer opgetreden in deze wereld. En is hij die diepe weg gegaan. Ja, en als je dit leest, dan lees je dit dus over die dienstknecht die zich straks als richter of rechter zal openbaren. Maar als wij dat lezen, dan lezen wij dat toch vooral over degene die het hoofd is van het lichaam. Van het lichaam waar wij deel van uitmaken. Dan lezen wij dit als degene in wie wij zelf ook gesteld is. Als hier gesproken wordt over Christus die gehoorzaam is geworden tot de dood des kruises, dan moeten we eigenlijk denken, zo een beetje voorzichtig, in alle bescheidenheid, maar ja, we mogen het doen op grond van het woord, dan moeten we eigenlijk denken, en wij zijn met hem gekruisigd. En wij zijn met hem gestorven. En wij zijn met hem begraven in de dood. En wij zijn met Christus, want hij is uitermate verhoogd, wij zijn met Christus opgewekt. En wij zijn met Christus in de hemel gezet. Als hij uitermate verhoogd is, dan zijn wij dat ook. Want wij hebben die positie in Christus ontvangen. En hij heeft de naam boven alle naam ontvangen. Die heerlijkheid daarvan, die zal straks zichtbaar worden. En hoe wordt die zichtbaar? Wel, die wordt zichtbaar in het lichaam van Christus. Als de hemel open gaat, over wie weet hoe lang. Als de hemel open gaat en Christus komt als richter voor zijn volk, om zijn volk te verlossen, dan gaat daaraan vooraf dat die hemel open gaat en dat er heerlijkheid gezien wordt vanaf de aarde, vanaf het schepsel, door het schepsel. En dan zien ze daar de heerlijkheid, dan zien ze daar de heerlijkheid die zichtbaar wordt gemaakt in het lichaam van Christus. Als Paulus schrijft dat wij met Christus zullen verschijnen in heerlijkheid, dan gaat het daarover. En dan gaat het over die Heer die uitermate verhoogd is. En dan gaat het over diezelfde Heer die in ons een goed werk begonnen is te doen. En dat volvoert hij tot die dag van Christus Jezus. Dat gaat door onze dood en opstanding heen. En dan zullen we bij de Heer zijn en dan zet de Heer nog steeds dat goede werk voort. Want er is heel wat voor nodig om ons in heerlijkheid met Christus te kunnen laten verschijnen. Dat gaat niet vanzelf. En de Heer die zet dat werk voort. En op een gegeven moment dan zegt de Heer van ja, nu is het zover. Nu kan het. Nu kan dat lichaam van Christus getoond worden. En dan gaat die hemel open. En dan verschijnen wij met Christus in heerlijkheid. Dat is ja, waar we naar mogen verlangen. Als gelovigen. Paulus die schrijft in de brief aan Titus. Op een gegeven moment over de genade Gods die verschenen is. Heilbrengend voor alle mensen. Die voedt ons op, zegt Paulus. Maar dan schrijft hij er ook bij dat wij door die genade leven in de verwachting van de zalige, de gelukkige hoop. Dat is de verschijning van de grote God en onze redder, Jezus Christus. En dat is wat er gebeuren gaat. En dat is waar we naar uit mogen zien. En dat is ja, het blijde vooruitzicht dat wij hebben. En dan, ja, dan weten we ook dat als dat gebeurt, ach, dan komt de Heer ook klaar met zijn volk, hè, met Israël. En dan zal hij inderdaad als rechter op gaan treden voor dat volk. En hij zal dat volk richten. En zolang die richter leeft, zal het volk rust hebben. Zoals het toen ook steeds ging. Alleen toen had je het probleem dat die richters, ja, die gingen steeds weer dood. Hè, dat schoot niet op. Maar als die richter zijn volk zal richten, ja, die leeft tot in alle eeuwigheid. En daarom zal het volk voor altijd rust hebben. Daar gaat het naartoe. Amen. Nou, we hebben vanavond niet zo heel veel eigenlijk uit Richteren zelf gehad. Dus het was inderdaad een stukje Richteren. Maar dat wordt volgende keer denk ik wel weer ruimschoots vergoed. Dan komt het allemaal wel weer goed. Zullen we met elkaar de Heer ook nog gaan danken? Lieve Vader in de hemel, we willen u zo heel hartelijk dank zeggen dat we, Heere, ja, u hebben mogen leren kennen door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. We danken u zo, Heer, dat we, ja, tot het geloof zijn gekomen. Heer, dat we met de ogen van het hart hebben mogen gaan zien, ja, wat zijn komst in deze wereld eigenlijk betekende. En Heere, wij begrijpen dat nog allemaal niet ten volle. Heere, maar we danken u wel dat u een verlang in ons hart hebt gegeven waarin we, ja, dat toch wel willen onderzoeken, waarin we dat willen ontdekken. En dank u wel, Heere, dat u daarin ook steeds verder gaat en dat u daarin ook tot uw doel komt. U bent inderdaad dat goede werk begonnen te doen en u zet dat voort ten einde toe. En Vader, we danken u daarvoor. We danken u, Heere, voor, ja, de rijkdom van uw woord. We danken u ook, Heere, dat we, ja, ook vanavond er wel weer bij bepaald zijn dat, ja, er toch ook heel veel in uw woord staat waar we misschien wel wat moeite mee hebben of waar we misschien van denken van, ja, hoe moeten we dat nou eigenlijk uitzoeken of onderzoeken? Heere, we zijn wat dat betreft nog lang niet klaar. Heere, u bent wat dat betreft nog lang niet klaar met ons. Maar Heere, we danken u dat we toch steeds weer zo die gelegenheden hebben, Heere, om samen te komen, Heere, om uw woord te onderzoeken. Dat we dat ook persoonlijk kunnen doen, elke dag weer opnieuw. Heere, hoe belangrijk is het niet dat we ook zelf, ja, uw woord lezen, stukje bij beetje, Heere, en, ja, daarin toch ook steeds weer groeien. Of we nou jong of oud zijn, Heere, we hebben u, we hebben uw woord, ja, zo hard nodig. Heer, omdat we daarin, ja, bepaald worden bij wie u bent. Vader in de hemel, we danken u daarvoor. En dank u wel dat we ook deze avond, Heere, daar zo met deze dingen bezig mochten zijn. Vader, we willen elkaar er nu opdragen. Voor straks en ook voor de komende tijd. Heere, we willen danken dat u met een ieder van ons meegaat. Dat u voor ons zorgt, Heere. En dat, ja, we weten mogen dat we in uw hand veilig geborgen zijn. We loven en prijzen u daarvoor, Heere. En we danken u voor alles wat u ons geschonken hebt in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen.